We gaan met elkaar naar Exodus hoofdstuk 5. Exodus hoofdstuk 5. En we zijn daar gekomen bij het gedeelte dat Mozes gaat optreden in opdracht van God. Dat hij naar de farao van Egypte gaat met de boodschap: laat mijn volk trekken. Laat mijn volk gaan. En de eerste keer dat dat gebeurt, dat lezen we in Exodus 5 vanaf vers 1. Daarna kwamen Mozes en Aaron tot farao en zeiden tot hem: zo zegt de Heere, de God van Israël, laat mijn volk gaan om te mijnen ere in de woestijn een feest te vieren. Maar farao zeide: wie is de Heere naar wie ik zou moeten luisteren om Israël te laten gaan? Ik ken de Heere niet, en ik zal Israël ook niet laten gaan. Toen zeiden zij: de God der Hebreeën heeft ons ontmoet. Laat ons toch 3 dagreizen ver de woestijn intrekken, om aan de Heere onze God te offeren, anders zou hij ons treffen met de pest of met het zwaard. Maar de koning van Egypte zeide tot hen: waarom tracht gij, Mozes en Aaron, het volk van zijn werk af te houden? Vooruit! Aan uw dwangarbeid. Ook zei de farao: zie, het volk des lands is reeds zo talrijk, en gij wilt hen met hun dwangarbeid doen ophouden. Farao beval op die dag de drijvers en opzichters van het volk: gij moogt het volk geen stro meer geven om tichelstenen te maken, zoals gisteren en eergisteren. Ze moeten nu zelf stro gaan verzamelen. Maar toch zult gij hun de vastgestelde hoeveelheid tichelstenen die ze gisteren en eergisteren moesten maken opleggen, zonder er iets van af te doen. Want zij zijn lui. Daarom roepen zij: laat ons aan onze God gaan offeren. Het werk deze mannen moet worden verzwaard, zodat zij daarmee bezig zijn en geen aandacht schenken aan leugentaal. Toen gingen de drijvers en opzichters van het volk heen en zeiden tot het volk: zo zegt farao, ik geef u geen stro. Gaat er zelf op uit en haalt stro waar gij het vindt, maar van uw taak gaat niets af. Toen verspreidde zich het volk over het hele land Egypte om stoppels te verzamelen voor stro. En de drijvers drongen aan met de woorden: maakt uw werk af. De bepaalde dagtaak voor elke dag, even goed als toen er stro was. En de Israëlitische opzichters, aan wie de drijvers van farao die taak hadden opgelegd, werden geslagen. Terwijl hun werd toegevoegd: waarom hebt gij het vastgestelde getal tichelstenen niet klaar, zoals gisteren en eergisteren, vandaag even goed als gisteren? Daarop kwamen de Israëlitische opzichters tot farao en riepen tot hem: waarom doet gij zo met uw knechten? Stro wordt uw knechten niet meer gegeven, en toch zegt men ons: maak tichelstenen. En zie, uw knechten worden geslagen, maar de schuld ligt bij uw volk. Hij echter zeide: lui zijt gij, lui. Daarom zegt gij: laat ons aan de Heere gaan offeren. Nu dan, vooruit aan het werk. Stro wordt u niet gegeven, maar dezelfde hoeveelheid tichelstenen moet gij leveren. Toen begrepen de Israëlitische opzichters hoe erg het met hen gesteld was. Daar men zeide: gij moogt het aantal tichelstenen, uw vastgestelde taak voor elke dag, niet verminderen. Bij hun vertrek van farao ontmoetten ze Mozes en Aaron, die op hen stonden te wachten. En zij zeiden tot hen: de Heere zie op u en oordelen, omdat gij ons bij de farao en zijn knechten in een kwade reuk gebracht hebt, waarmee gij hun een zwaard in hand hebt gegeven om ons te doden. Toen keerde Mozes terug tot de Heere en zeide: Heere, waarom behandelt gij dit volk zo hard? Waarom hebt gij mij gezonden? Want van het ogenblik af dat ik bij farao gekomen ben om in uw naam te spreken, heeft hij dit volk slecht behandeld en gij hebt uw volk geenszins gered. Maar de Heere zeide tot Mozes: nu zult gij zien wat ik aan farao doen zal. Want door een sterke hand zal hij hen laten gaan. Ja, door een sterke hand hen uit zijn land drijven. Tot zover. Ja, je ziet hier dat Mozes en Aaron voor de eerste keer naar de farao gaan in het eerste vers. En dat ze zeggen, zo zegt de Heere, de God van Israël. Laat mijn volk gaan om ter mijne ere in de woestijn een feest te vieren. Ja, dat deden zij in opdracht van de Heere. Al bij de roeping van Mozes, bij de brandende braambos, waar de Heere op hem aandrong om die roeping te aanvaarden, lees je in hoofdstuk 3, vers 18. En zij zullen naar uw stem horen. Dan zult gij met de oudsten van Israël naar de koning van Egypte gaan en tot hem zeggen, de Heere, de God der Hebreeën, heeft ons ontmoet. Nu dan, wij wilden wel 3 dagreizen ver de woestijn intrekken om de Heere onze God een offer te brengen. En de Heere had die opdracht aan Mozes ook nog herhaald op het moment toen hij na aandringen van de Heere God toch gehoor gaf aan de roeping en hij met zijn vrouw en kinderen zich reisvaardig maakte en op weg ging, dan lees je in vers 21 van hoofdstuk 4, vers 21, toen hij, Mozes, de staf Gods in zijn hand nam, staat er vers 21, en de Heere zeide tot Mozes, nu gij gaat terugkeren naar Egypte, zie toe dat gij voor het aangezicht van farao al de wonderen doet die ik in uw macht gesteld heb. Maar ik zal zijn hart verharden, zodat hij het volk niet zal laten gaan. Dan zult gij tot farao zeggen, zo zegt de Heere, Israël is mijn eerstgeboren zoon. Daarom zeg ik u, laat mijn volk gaan, opdat hij mij dienen. Zoudt gij echter weigeren hem te laten gaan, dan zal ik uw eerstgeboren zoon doden. Ja, Mozes en Aaron, die gingen dus in opdracht van de Heere. Het is wel een beetje bijzonder met die opdracht. Want die boodschap die hier wordt gebracht, die valt eigenlijk in 3 delen uiteen. Want als je naar de eerste keer kijkt dat de Heere de opdracht geeft aan Mozes bij zijn roeping in hoofdstuk 3, dan wordt er gesproken dat zij 3 dagreizen ver de woestijn in moesten trekken om de Heere een offer te brengen. Dat moest ook de boodschap zijn aan farao. 3 dagreizen ver de woestijn in, Egypte verlaten en daar de Heere offeren. Het tweede wat er aan toe wordt gevoegd in hoofdstuk 4, dat is, zo zegt de Heere, dan zult gij tot farao zeggen, zo zegt de Heere, Israël is mijn eerstgeboren zoon. Daarom zeg ik u, laat mijn zoon gaan, opdat hij mij diene. Er wordt gesproken over het zoonschap en het dienen. In hoofdstuk 3 wordt gesproken over dat ze 3 dagreizen verder woestijnen moesten trekken. Uit Egypte vandaan, dat spreekt van verlossing. Van uittocht. Van uittrekken. En van een offer. Een offer brengen in de woestijn. Hoofdstuk 4 spreekt dat Israël Gods eerstgeboren zoon is. Spreekt van het zoonschap. En spreekt van het dienen van de zoon. In hoofdstuk 5, dat is bijzonder, in vers 1, daar staat dat Mozes en Aaron tot de farao gaan en tot hem zeggen, zo zegt de Heere, de God van Israël, laat mijn volk gaan om ter mijne ere in de woestijn een feest te vieren. Dat zijn 3 belangrijke dingen. In de eerste plaats is dat 3 dagreizen ver de woestijn intrekken en daar de Heer een offer brengen, wat spreekt van de verlossing. Dat spreekt van uittocht. Daarna, als je uitgetogen bent, de Heer kennen en de Heer dienen als zoon. Dat spreekt van het zoonschap, van het dienen. En daarna is het, als je dan de Heer dient als zoon en zo ingeschakeld bent in zijn dienst, dan volgt het feest. En zo zal het ook gaan met Israël. Israël moet uittrekken uit deze wereld. God is de God van de Hebreeën. De God van Israël. Zo wordt hij hier ook genoemd. Zo zegt de Heere de God van Israël. Hij is niet de God van de Belgen of de God van de Nederlanders. Hij is de God van Israël. En God is Gods uitverkoren volk. En ze moeten uittrekken. En ze moeten komen tot het zoonschap. Zij is nog niet toegekomen. Maar ze moeten komen tot het zoonschap. En als zoon ook de Heere gaan dienen. En dat zal straks ook gebeuren. Israël, zoals ze uitgetogen zijn uit Egypteland en terechtkwamen in Kanaan, zo zal straks Israël in de toekomst uit deze gehele wereld uittrekken. Er zal weer een uittocht plaatsvinden en ze zullen weer verzameld worden in het land Kanaan, waar zij de Heere als zoon gaan dienen, als Gods eerstgeboren zoon, om vele anderen, volkeren, ja, tot geloof, tot wedergeboorte en bekering te brengen. En als dat geschied is 1000 jaar lang, dat ze de Heere zo dienen, als Gods zoon, zullen zij ook, zal dat eindigen in een geweldig groot feest. En die is eerst de verlossing, daarna het dienen en daarna het feest. En bijzonder is dat dat niet alleen voor Israël geldt, want wat heeft Israël, zoek toch maar eens op in Romeinen 9... Romeinen 9, vers 4, wat staat daar over Israël geschreven? Dat zegt Paulus in vers 4. Zij zijn Israëlieten, hunner is de aanneming tot zonen. Daar heb je dat zoonschap. En dat moest ook Mozes tegen Farao zeggen. Israël is mijn eerstgeboren zoon. Laat mijn zoon gaan, opdat hij mij diene. Hoofdstuk 4. Van Exodus. En Israël heeft de aanneming, letterlijk de adoptie tot het zoonschap. Want dat is wat hier staat. Ze hebben de adoptie. Ze zijn een geadopteerde zoon van God. Net zo goed het lichaam van Christus, wij, ook een geadopteerde zoon van God zijn. En wij ook een opdracht hebben te vervullen. Die geadopteerde zoon die wij zijn, vind je in Efeze. Efeze 1. Efeze 1, vers 5. In liefde heeft hij ons tevoren, voor de grondlegging der wereld, voor de nederwerping letterlijk van de kosmos, heeft hij ons tevoren ertoe bestemd, daar heb je die predestinatie, waartoe heeft hij ons bestemd, om als zonen van hem te worden aangenomen. Daar heb je het woord adoptie, hetzelfde woord aanneming. Wij zijn ook een geadopteerde zoon. Hij heeft ons tevoren toe bestemd als zonen van hem te worden aangenomen door Jezus Christus. Dan vind je nog een zoon. Want in feite zijn er 3 adopties te vinden in de Bijbel. 3 aannemingen tot het zoonschap. Maar daar gaan we nu niet naar kijken. Maar het is goed om te weten dat er eigenlijk 3 geadopteerde zonen zijn. Ik zou ook nog eens een keer een brochure schrijven over 3 geadopteerde zonen. Dat ligt wel in de kast bij mij. Allemaal in brokstukjes. Moet ik nog een brochure van samenstellen. Zal ik nog, hoop ik te doen een keer. Maar er zijn in feite 3 geadopteerde zonen. Die zullen erven. Die erfgenamen zijn van God. En mede-erfgenamen zijn van Jezus Christus. Van de Heer Jezus Christus. En als het erfdeel uitgedeeld wordt, erven zij mee. En gaan ze optreden. Als zoon. Israël zal straks optreden. Wij zullen straks optreden. En die andere geadopteerde zoon zal straks ook optreden. De ene zoon Israël op de aarde. Ten opzichte van de volken. De andere zoon ten opzichte van de engelenwereld. En wij ten opzichte van de machtenkracht in de hemelse gewesten. Laat het maar even rusten. 3 zonen. Met 3 roepingen. Een aardse roeping, een hemelse roeping en een bovenhemelse roeping. 3 aannemingen, 3 adopties tot het zoonschap. En het is bijzonder dat, wat Israël, dat je hier ziet, dat Israël hier niet alleen verlost wordt door God, uit het land Egypte, maar dat hij direct ook bekend maakt dat ze een geadopteerde zoon van God zijn. En dat God er een bedoeling mee heeft. dat het niet, die verlossing niet alleen op zichzelf staat. Vaak weten heel veel christenen niet, waarom zijn we eigenlijk verlost? Wat heeft God met ons voor? Wat doet God in deze tijd? En dan gaan we denken, nou ja, dan gaan we conferenties beleggen en dan willen we heel de wereld bekeren. Nee, dat is niet wat God in deze tijd doet. Tot op de dag van vandaag, als je terugkijkt in de geschiedenis, dan doet God maar één ding. Er loopt een verkiezing van 3 geadopteerde zonen. En hij formeert alleen maar 3 geadopteerde zonen. En die mensen die tot die geadopteerde zonen behoren, die mogen in hun leven, als het ware, opgroeien. Die worden getest, die worden beproefd. Die maken van alles mee in hun leven. En die mogen geestelijk groeien totdat ze zelf volwassen worden in het geloof. Zodat ze ook daadwerkelijk die verantwoordelijkheid straks zullen dragen. En dat ze dat zoonschap als een volwassen man, of het nou Israël is of het lichaam van Christus is, dat ze dat tot uitvoer kunnen brengen. Maar mooi is, voor alle 3 geldt, verlossing, uittocht, de woestijn in. En voor alle 3 geldt, je mag verlost worden uit Egypteland, een beeld van de wereld, en waar kom je terecht? Je komt terecht in de woestijn, iets wat je niet verwacht. Dit leven is een woestijn. Wij zijn pelgrims, in de woestijn. En in het vooruitzicht wordt gesteld ons Kanaan. In ons geval ons bovenhemels Kanaan, de hemelse gewesten, waar we al reeds een plekje zijn gegeven. Maar we zitten in de woestijn. En de wereld om ons heen, voor ons, is een woestijn, want daar ligt ons hart niet. Ons hart ligt in Kanaan. En daarom voor een christen, daar komt hij achter, of hij wil of niet, dat hij verlost is en dat hij door de Heere buiten Egypte wordt gebracht. En dat hij daar ook buiten Egypte staat, buiten deze, hij is wel in deze wereld, maar hij is niet van deze wereld. En hij bevindt zich in feite in een woestijn. En die wereld om hem heen, als het ware, bevredigt zijn hart niet meer. En die wereld wordt voor hem een woestijn. Vroeger kon hij zich helemaal, als het ware, onderdompelen in alles wat deze wereld hem kon schenken. En kon hij zich daarin verheugen en verblijden, maar nu hij eenmaal de Heer heeft leren kennen, weet hij één ding. Ja, dan bevredigt mijn hart eigenlijk niet helemaal. Dan bevredigt mijn hart eigenlijk helemaal niet meer zo. Alleen de Heer bevredigt mijn hart. En hij heeft een geestelijke honger. En waar dat vandaan komt, kan hij niet beredeneren. Maar hij heeft een geestelijke honger om waar te wezen bij de Heer. Zijn hart gaat uit naar Kanaan en niet meer naar Egypte. Maar hij zit wel tussen 2 werelden in. En beide werelden, die trekken. En de farao van Egypte, die weet dat maar al te goed. Toch, ondanks dat je in de woestijn bent, en je daar opgroeit als zoon, mag je daar zijn bij de tabernakel, mag je daar zijn in Gods tegenwoordigheid, en is het in die woestijn toch een feest vieren, want de Heer is bij je. Dat is een wonderke. En dat is het enige wat in die wereld, in die woestijn, het leven aangenaam maakt. Namelijk dat de Heere bij je is. En dat zegt Mozes en Aaron ook tegen de farao. Laat mijn volk gaan om te mijne ere in de woestijn een feest te vieren. Ons leven als gelovigen, als christen, is een feest in de woestijn. Waarom? Omdat we bij de Heere mogen zijn. En hem daar een feest mogen vieren. Maar we moeten wel één ding beseffen. De plaats van aanbidding is niet in Egypte voor ons. De plaats van aanbidding is in de woestijn. En daar zit soms ook een beetje het probleem. Want wat zie je? Je ziet dat farao hier gewoon pertinent weigert in het hoofdstuk 5, om de Israëlieten te laten gaan. Laat mijn volk gaan, was de boodschap. Nou, hij weigert gewoon, maar farao zeide, vers 2, wie is de Heere naar wie ik zou moeten luisteren om Israël te laten gaan? Ik ken de Heere niet en ik zal Israël ook niet laten gaan. En de farao van Egypte, wat eigenlijk een beeld is van Satan, de god van deze wereld, de god van deze aion, de god van deze tegenwoordige boze wereld, Ja, die weigert in feite de gelovigen te laten gaan. En ja, dat. Hoe probeert Satan dat te doen? Nou, hij is heel duidelijk wat Farao hier doet. Hij zegt eigenlijk tegen zijn knechten, als Mozes en Aaron weer weg zijn, hij zegt, die mensen hebben veel te veel tijd, joh, om erover na te denken. Om te luisteren naar die leugenaars, naar die Mozes en Aaron. Weet je wel wat we gaan doen? We gaan het werk nog zwaarder maken. Laat ze maar bezig zijn met van alles. Laat ze maar heel druk bezig zijn in hun leven met allerlei wereldse zaken. In dit geval dan het zoeken nog eens extra van stoppeltjes om tegelsteentjes te maken. En ze waren er echt van 's morgens vroeg tot 's morgens vroeg mee bezig. Hadden ze dan nog tijd om met Mozes en Aaron te praten over die verlossing enzovoort? En die uittocht die er straks ging komen? Helemaal niet. Of wat de Heere tegen hem had gezegd? Nee. En zo is de duivel soms ook in ons leven bezig om ons zo druk te laten zijn. En dit leven, jongens, is zo druk. De wereld maakt zo'n drukte. En de God van deze wereld zorgt ervoor dat zo verschrikkelijk druk is. Jongen, jongen, jongen. Ik zeg je heel eerlijk, ik geloof persoonlijk dat de duivel ervoor gezorgd heeft, hoor, in deze wereld. Dat nu, ondanks alle rijkdom in deze wereld, dat het niet zo kan wezen. Dat een man werkt en dat een vrouw gerustig thuis is en voor de kinderen zorgt. Want financieel kan het tegenwoordig niet uit. Een vrouw moet zogenaamd, net zoals de man, hup, ook gaan. Daar was het truc. Want het is allemaal druk. En het leven, en wat allemaal over je heen komt, en wat voor informatie je allemaal krijgt. Ja, dat is giga. Dat is giga. En de informatie die je via internet krijgt, en noem maar op. Het houdt niet op. Het gaat maar door, hè. En door, en door, en door. Ja, de reactie van de wereld is op deze dingen van, vooruit aan uw dwangarbeid. Waarom tracht gij Mozes en Aaron het volk van zijn werk af te houden? Joch, aan de arbeid, joh. En wat is dat voor arbeid? Eigenlijk is het een soort dwangarbeid, slavenarbeid. Mensen zijn slaaf van de zonde en dienen de zonde. Daar zijn ze slaaf van. En zo worden ze bezig gehouden. Maar ware aanbidding voor de gelovigen vind je niet in Egypte. Het wordt ons aangeboden, die aanbidding, in de woestijn. Aan een verlost volk. De God der Hebreeën. Niet de God van de Egyptenaar. Dat betekent scheiding. Dat is een scheiding met deze wereld. En waarop vindt dat nou plaats? Nou, dan moet je 3 dagreizen ver de woestijn ingaan. 3 dagreizen ver. Dat wil zeggen, die 3 dagen. Waar wijst dat nou op, die 3 dagen? Nou, waar zit die 3 dagen aan vast? Nou, als je naar Genesis 1 gaat, dan wijst dag 3 je eigenlijk op de opstanding. En als je verder de Bijbel doorgaat, dan kom je die 3 dagen steeds tegen. Uiteindelijk kom je tegen bij de Heere Jezus Christus, dat hij 3 dagen in het graf was en daarna opstond. Na 3 dagen stond hij op. En waarom vieren we feest? Op welke grond? Waarom dienen we de Heere als zoon? Waarop is onze verlossing gebaseerd? Op 2 dingen. Op het kruis van Golgotha. Het enige offer, het paaslam, wat geslacht is in Egypteland. Er werd maar 1 offer gebracht in Egypte. Namelijk het paaslam wat geslacht werd. En daarna was het 3 dagreizen ver de woestijn in. De opstanding. Ons hele geloof is daarop gebaseerd. En Israël zijn geloof ook. Op het paaslam, ons paaslam is geslacht. Christus is geslacht aan het kruis. Zonder bloedstorting is er geen vergeving. En daarna 3 dagreizen, de uittocht, de verlossing, de opstanding van Jezus Christus. Op die basis staan wij in het geloof. Ja.
Maar Farao wil Israël niet laten gaan. Nou, dan krijg je de oordelen. Dan komen er een aantal oordelen aan. Om Farao tot andere gedachten te brengen. De eerste drie oordelen die komen zowel over de Egyptenaren als over de Israëlieten. Alleen de vierde plaag, die treft alleen de Egyptenaren. De plaag van de steekvliegen. Dat kan je lezen in hoofdstuk 8, Exodus 8, vers 22. Exodus 8, vers 22. Maar op die dag zal ik het land Goshen, waar mijn volk verblijf houdt, uitzonderen dat daar geen steekvliegen voorkomen. Opdat gij weet dat ik de Heere in het land ben. Dus in het land Goshen zouden er geen steekvliegen komen. En er kwam ook geen enkele vlieg. Morgen, want ik zal mijn volk van uw volk bevrijden. Morgen zal dit teken geschieden. De Heere deed al zo. En er kwamen steekvliegen in zwermen in het huis van Farao en van zijn dienaren en in het gehele land Egypte. Het land werd geteisterd door de steekvliegen. Ja, het maakte toch de indruk bij Farao. Dat het hele land vol steekvliegen zat, maar dat nu bij die vierde plaag, dat er geen steekvliegje kwam in het land Goshen. En wat zie je dan? Dan pas ontbiedt hij Mozes en Aaron voor de tweede keer. De eerste keer is geweest in hoofdstuk 5. Daarna kwamen de drie plagen, hoorde je niks van Farao. Maar nu valt het op en nu ontbiedt hij ze. Vers 25. Toen ontbood Farao Mozes en Aaron en zeide: gaat, offert aan uw God in dit land. Oh. Ja, het klinkt eigenlijk wel goed, hè? Farao begint heel goed. Hij zegt: gaat, offert aan uw God. Als je dat nou gezegd had en punt gezegd had, dan was het helemaal oké geweest. Maar het was niet oké, want hij zegt: gaat, offert aan uw God. Waar? In dit land. Maar had dat de Heere gezegd? Nee, dat had de Heere helemaal niet gezegd. In dit land. Ja, de duivel die komt ook altijd met van die voorstellen aan. En we zullen zien hier in Exodus dat totaal Farao, voordat hij zich eindelijk gewonnen geeft, voordat de duivel zich vaak pas gewonnen geeft om ons echt te laten gaan in die verlossing, dan komt hij bij ons met compromis voorstellen. En Farao hier komt met vier compromis voorstellen. De duivel komt in ons leven met vier compromisvoorstellen. En heel veel gelovigen, die blijven bij één van die vier voorstellen steken. En daarom wordt in hun leven die verlossing nooit compleet. Daarom komen ze eigenlijk nooit los van deze wereld. Nooit worden ze eigenlijk verlost van Egypte. Blijven ze ergens een beetje erin hangen. Komen ze nooit die woestijn in en gaan ze nooit opgroeien en de Heere dienen in die woestijn. En komen ze niet terecht in Kanaan. En dat is een groot probleem. En daarom kunnen we er heel veel van leren. Want wat zegt hier eigenlijk Farao? Farao die laat, zou ik maar zeggen, helemaal zijn goede wil zien. Hij zegt: joh, je gaat rustig je God dienen. En ga rustig de Heer een offer brengen. Maar dan hoef je toch niet de woestijn in te gaan, joh. Dat kan je toch lekker hier doen. In het land. Ik ben heel tolerant. Heel tolerant, dat is een modern woord, hè? Tolerantie. Tolerant zijn. Oh, wat is de wereld tolerant ten opzichte van de christen. Oh, we accepteren alle gelovigen, hoor. Of het nou islam is, of nou hindoeïsme is, of christendom, of jodendom. Wij zijn tolerant, hoor. Kom maar rustig hier je geloof. Maar als je maar hier blijft. Als je hier maar blijft. Wat is het voor een voorstel? Is een voorstel om de gemeente van Christus, de kerk, te mixen met de wereld. Dat twee verschillende dingen zijn die niet te mixen zijn. En Mozes zegt het ook. Maar Mozes zeide: het is onmogelijk zo te doen. Wij zouden aan de Heere, onze God, offeren. wat de gruwel der Egyptenaren is. Wanneer wij datgene wat de gruwel der Egyptenaren is, voor hun ogen zouden offeren, zouden zij ons dan niet stenigen? Ja. Wat hadden we ook alweer geleerd bij Jozef, van Jozef toen die broers kwamen? Die schaapherders kwamen. Die zeiden, zeg maar niet dat je schaapherder bent. Dat is een gruwel voor de Egyptenaar. Herder zijn. Van een kudde schapen. Lam. Een lam. Dat is een gruwel. Een gruwel voor de Egyptenaar. De Heer Jezus Christus is een gruwel voor deze wereld. Ja, niet die man die de wereld zo voorstelt, waar ze het graag over willen hebben, die goede mens. Als we de Heer Jezus voorstellen als de goede mens, als het grote voorbeeld, noem maar. Volg maar in. Ook dan is het goed, dan wil de wereld zo met ons praten. En liever praat de wereld met ons zo over Christus. Maar als jij begint over Jezus Christus en dien gekruisigd. Als jij begint dat hier Jezus Christus de Zoon van God is. En dat hij leed aan Golgotha's kruis voor de zonde. En dat de zonde bloedstorting geen vergeving is. En je begint over het bloed van het kruis en over het bloed van Christus. Dat is een gruwel. Hoe, dan deinzen ze weg. Dan worden op het toneel daar de grappen over gemaakt. Welke Nederlandse conferenciers er ook zijn. Dat halen ze allemaal aan. En ze hebben het allemaal door hoor. Ze weten precies hoe het evangelie in elkaar zit. En ze maken er grappen over. Over dat kruis. Want is er een gruwel, dat bloed? Oh, dat offer, dat is. Dan eerlijk wezen, hoe zegt Paulus het? Is voor de Grieken een dwaasheid. En voor de Joden is het een aanstoot. Ja. Men ergert zich eraan. Dat is wat de wereld doet. Het is een gruwel. En Mozes, die haalt het hier aan. Hij zegt, wij willen 3 dagreizen ver de woestijn intrekken. En de Heere onze God offers brengen zoals hij ons gezegd heeft. Ja, weet u wat het probleem is? We moeten echt wegtrekken uit die wereld. Er moet een scheiding komen tussen die wereld en ons. Want wij behoren Jezus Christus toe. En wat is onze verlossing? Wat houdt onze verlossing in? Nou, volgens Galaten 1, vers 4, en we zijn nou met die Galatenbrief zondagsmorgens bezig. Maar wat staat er in Galaten 1, vers 4? Wat heeft de Christus gedaan? De Heer Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonde, waarom? Om ons te trekken uit de tegenwoordige boze wereld. Hij trekt ons uit deze tegenwoordige wereld die boos is. Hij trekt ons eruit. Het is een uittocht. Een uittrekking. Hij rukt ons eruit. Een uitrukking is het. Dat is wat de Heere met ons doet. En ja, wij moeten beseffen dat wij wel in deze wereld zijn, maar dat wij niet van deze wereld zijn. Kijk eens in Johannes hoofdstuk 15 wat de Heere daar ook tegen ons zegt. Johannes hoofdstuk 15. En dan heb je die haatverhouding die er eigenlijk is tussen Christus en de wereld. Hoofdstuk 15 vers 18. Indien de wereld u haat, weet dan dat zij mij eer dan u gehaat heeft. Indien gij van de wereld waart, zou de wereld het hare lief hebben. Doch omdat hij van de wereld niet zijt, maar ik u uit de wereld uitgekozen heb, daarom haat u de wereld. Gedenkt het woord dat ik tot u gesproken heb. Een slaaf staat niet boven zijn heer. Indien ze mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen. Dat is de realiteit. De Heer is een gruwel. Het kruis is een gruwel. Het bloed aan een kruis is een gruwel. Dat wil de wereld niet horen, die boodschap. En daar deinzen ze voor terug. Ook in hoofdstuk 17, Johannes 17, daar spreekt de Heer daarover. Johannes 17, vers 14. Dat is in het hoge priesterlijk gebed. Johannes 17 vers 14. Ik heb hun uw woord gegeven. En de wereld heeft hen gehaat. Omdat zij niet uit de wereld zijn, gelijk ik niet uit de wereld ben. Ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat gij hen bewaart voor de boze. Ze zijn niet uit de wereld, gelijk ik niet uit de wereld ben. Enzovoort, enzovoort. Ja, we zijn wel in deze wereld, we zijn niet van deze wereld, we zijn van de Heer. En de Heer bidt voor ons. Dat we bewaard zullen worden voor de boze. Die werkt in deze tegenwoordige boze wereld. Die de God is van deze wereld. Zoals Farao de God is van Egypteland. De koning van Egypteland. En wij moeten ervoor oppassen. Nou, de Heer wil dat we gehoor geven. Hij trekt ons eruit. En hij geeft de opdracht om eruit te gaan. Hij geeft ons de mogelijkheid om eruit te gaan. En daar moeten we voor oppassen. Nou, Jacobus. We hebben verleden jaar bij de Jacobusbrief stilgestaan. Wat zei ook alweer Jacobus in Jacobus 4? Jacobus 4. Vers 4. Jacobus 4 vers 4. Overspeligen. Weet gij niet dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dus een vriend der wereld wil zijn, wordt met ter daad een vijand van God. Of meent gij dat het schriftwoord zonder reden zegt, de geest die hij in ons deed wonen, begeert hij met jaloersheid? Ja. Sommige christenen die zijn zulke vrienden met deze wereld. En die hebben zoveel vrienden in deze wereld. Daar gaan ze mee om en oh, het is allemaal prachtig en oh, geweldig. Maar let wel, want hier staat dus waar. Weet gij niet dat de vriendschap met de wereld vijandschap is tegen God? Het is niet en-en. Het is of-of. We zijn wel in deze wereld, maar we zijn niet van deze wereld. En als je in deze wereld bent, dan heb je één opdracht om te vertellen van die verlossing. Aan Golgotha's kruis van Gods Zoon, die zijn bloed gaf tot vergeving van zonden. En dan hebben we dat in feite mee te delen. En we moeten niet bang wezen dat die wereld ons dan opeens gaat haten. Ja, als je je mond houdt en als je over Christus spreekt als een goed mens, oh, dan heb je nooit problemen hoor. Maar zodra je daarover begint, met je vrienden, met je familie, met je kennissen, moet je eens kijken hoeveel kennis je overhoudt. Nou, geen kennis in deze wereld. Die moet ik daar niets van hebben. Dan komt vanzelf die scheiding in je leven. Waarom? Omdat je dan niet meer in Egypte staat. Omdat je dan opeens een pelgrim wordt. Omdat je dan opeens in de woestijn bent. En de wereld verandert voor je in de woestijn. Maar geen, dat is niet erg. Want je bent bij de Heer. En het is een feest om bij de Heer te zijn. Je mag feest vieren. Elke dag in je leven mag een feest zijn. Ja, de farao, als type van Satan. Ja, die probeert ons als ware op de een of andere manier vast te houden in deze wereld. Zodat we niet kunnen genieten ten volle van de verlossing. Want dat is zijn doel. Hij probeert die verlossing in ons leven als ware te torpederen. Paulus zegt in 2 Korinthe 2. In 2 Korinthe 2. Vers 11. 2 Korinthe 2 vers 11. Want zijn gedachten, dat is de gedachte van Satan, want daar gaat het hier over in het vers, omdat de Satan op ons geen voordeel mogen behalen, want zijn gedachten zijn ons niet onbekend. Nee. En dit is juist opgeschreven. Paulus zegt het ook in de Korinthebrief. Al deze dingen rondom Israël zijn opgeschreven voor onze lering. Ter waarschuwing van ons. Hè? Dat zegt hij in 1 Korinthe 10. Ter waarschuwing van ons is dit als voorbeeld gegeven. En deze hele geschiedenis van deze uittocht, van deze verlossing van Israël, is als een voorbeeld, als een waarschuwing tot voorbeeld aan ons gegeven, opdat wij ervan zouden leren. En Satan en zijn gedachten, Die zijn ons niet onbekend. En die is opgeschreven opdat Satan op ons geen voordeel mag behalen. En velen struikelen al bij het eerste compromisvoorstel van de duivel. Nou, je mag best over aan de Heere God offeren. Maar doe het dan wel in deze wereld. Doe het dan wel, joh, zondig je nou niet zo af. Doe het toch niet zo extreem. Hè? Je bent toch ook in deze wereld. Je maakt er toch dienst van uit. Kom. Maar als je dat pareert, net zoals Mozes deed. Ja, dan komt al heel snel de tegenstander, de vijand, Satan, met een tweede voorstel. Een tweede voorstel. Het staat er gelijk achter. Vers 28 van de Exodus 8. Exodus 8 vers 28. Toen zei de farao: ik zal u laten gaan om aan de Heere uw God in de woestijn te offeren. Slechts, alleen, moogt gij niet al te ver weggaan. Nou, zegt farao, ga dan maar. En je mag ook wel weggaan, je hoeft niet per se in dit land te doen. Maar ga nou niet te ver weg. Ga nou niet 3 dag reizen, joh, dat moet je niet doen. Wat is het eigenlijk voor een compromisvoorstel uit het Rijk der Duisternis? Nou, dat is zo'n beetje dat je half weggaat. Niet helemaal, maar dat je half weggaat. Je hebt ook het plaatsje half weg, hè. Tussen Haarlem en Amsterdam heb je het plaatsje half weg. Mensen liepen vroeger van Haarlem naar Amsterdam en waren ze ongeveer half weg. Dus half weg. Gingen ze even zitten, een pakje koffie drinken, half weg. Maar je bent er nog niet. En dat doet de duivel ook. Die zegt, joh, je moet maar half op weg gaan. En dat is toch al ver genoeg, man. Half weg, man. Ga lekker zitten. Half weg. Nou, wat doe je dan niet? Dan ga je niet 3 dag reizen ver. En waar hadden die 3 dag reizen ook weer mee te maken, typologisch? Nou, met de opstanding van Jezus Christus. Wat verlaag je dan eigenlijk? Dan verlaag je je basis. Dan verlaag je je opstanding, de opstandingsgrond van Jezus Christus. Dan ga je het evangelie, ga je aanpassen. En vooral in het laatste der dagen, daarvan zegt de apostel Paulus, dat je moet oppassen. Dat je geen christendom krijgt. Of dat je het krijgt. Zoek maar op in 2 Timotheüs 3. Dat je een christendom krijgt die een schijn van godsvrucht heeft, maar die de innerlijke kracht daarvan verloochend heeft. 2 Timotheüs 3, vers 5. En ik begin maar in vers 4. 2 Timotheüs 3, vers 4. Dat zijn gelovigen met meer liefde voor genot dan voor God. Die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben. Welke kracht? De opstandingskracht. Het heeft een schijn van geestelijk leven, maar het is geen geestelijk leven. En waarom is dat allemaal niet? Nou, die christenen die worden hier beschreven, omdat ze meer liefde hebben voor genot, meer liefde hebben voor wat deze wereld hun kan bieden, dan voor God. Daar ligt hun hart. En in plaats dat ze vanuit de opstanding van Christus gaan leven, vanuit het opstandingsleven gaan leven, het eeuwige leven wat ons gegeven is, het onvergankelijke leven wat ons wacht, het opstandingsleven van Christus, nee, leven ze nog steeds hun oude leven. Ze gaan niet 3 dag reizen ver. Nee, ze gaan maar half weg. Ze noemen zich christen, oh ja, ze zijn christen, en ze zeggen ik ben verlost. Ja, maar ze zijn maar half op weg. Ze komen nooit 3 dag reizen ver die woestijn in. Ze gaan nooit echt als een christen uit het nieuwe leven. Uit die nieuwe natuur gaan ze leven. Ze staan nog steeds in die oude mens. En Satan vindt het prachtig. Halve weg. Gewonnen. Het is triest. Want je hebt totaal geen feest in je leven. Je profiteert niet ten volle van de verlossing die Christus ons geeft en ons biedt. Als je dit, zoals hier Mozes ook doet, dat je dat pareert en dat je zegt nee. Nee, wij willen wel 3 dag reizen ver die woestijn intrekken, farao, sorry. Dan komt Satan Dan komt Farao nog met een compromisvoorstel. Dat vinden we in hoofdstuk 10. Exodus hoofdstuk 10. Daar vind je het derde compromisvoorstel uit de koker van de duivel. En er moeten weer heel wat plagen bij Farao voorbij gaan. Je bent inmiddels gekomen bij de 8e plaag. De plaag van de sprinkhanen. Voordat er weer een ontmoeting is van Mozes en Aaron met Farao. En het gaat om die aankondiging van die sprinkhanenplaag. En na enig geharrewar, zal ik maar zeggen, komt in vers 8 van hoofdstuk 10, worden Mozes en Aaron toch nog weer bij de Farao teruggeroepen, teruggebracht. Vers 8. Toen werden Mozes en Aaron tot Farao teruggebracht. En hij, de Farao, zeide tot hen, gaat, dat is mooi, dient de Heere uw God. Ook nog prachtig, hij gaat de Heere uw God, hij gaat heel correct aanhalen wie de Heere is, de Heere uw God. Wie zijn, maar dan gaat hij een vraag stellen, hij zegt, wie zijn eigenlijk van plan te gaan? En Mozes antwoordde, wij gaan met onze jongens en grijsaards. Wij gaan met onze zonen en dochters, met ons kleinvee en onze runderen. Want wij hebben een feest des Heren. Mooi hè, een feest des Heren. Hij echter zeide tot hen, de Heren mogen met u zijn. Als ik van zins ben u met uw kinderen te laten gaan, neemt u in acht, want onheil bedreigt u. Niet alzo, gij mannen moogt gaan om de Heren te dienen, want dat was uw verzoek. En men joeg hen van Farao weg. Wat zegt Farao eigenlijk? Ach, ga je die kleine kinderen ook meenemen? En die oude mensen? Met die rollators door de woestijn? Dat wil dan niet. Dat kan toch niet? Dat doe je die mensen toch niet aan? En die kleine kindertjes? Wel nee. Laat die nou maar hier, doe nou maar verstandig, Mozes en Aaron, dat hoeft toch niet. Daar kan ik toch prima voor zorgen. Laat die mannen waar je hem vroeg naar maar gaan, maar haal al die kleintjes en haal al die grijsaards naar me bij mij. Maar wat krijg je dan? Wat krijg je dan? Moet je eens voorstellen. Wij trekken uit, we gaan de woestijn in, 3 dag reizen ver, maar opa en oma zitten nog in Egypte. Of we gaan naar buiten en onze kleinkinderen zitten nog in Egypte. Of je bent vader en moeder en je eigen kind, die blijft daarachter. Denk je dat dan de verlossing compleet kan zijn als we zo uittrekken, terwijl de helft van je familie, van je kinderen, van je ouders enzovoort, achterblijft? Dat is de truc, zal ik maar zeggen, van het verdeelde hart, de truc van het verdeelde volk. En vaak worden verleid om wel als ware als volk te gaan, maar toch nog even toch een aantal dingen achter te laten. Niet helemaal te scheiden van Egypteland. Nog een paar dingen daar te laten. En wat krijg je dan in zo'n leven? Nou, dan gaan we proberen om 2 meesters te dienen. Dan gaan we God een beetje dienen, op de zondag, en dan ga je, ja, misschien wel de mammon dienen door de week. En dat probeer je dan een beetje te combineren. Het is een beetje een houding van, ik ga proberen van 2 walletjes te eten. Ik ga proberen 2 werelden te combineren. Maar het is niet te combineren. Je kan niet en ergens in Kanaan leven, en in Egypte. Je kan niet in de woestijn de Heer een feest vieren en terwijl met je hart nog bezig zijn in je gedachten in Egypteland. En heel veel christenen die blijven ergens toch op die manier verbonden met Egypteland. En komen niet helemaal vrij, komen niet helemaal los daardoor. Het 4e compromisvoorstel, het laatste, dat vind je ook in hoofdstuk 10. Dat vind je bij die 9e plaag, de plaag van de duisternis, die komt dan, vers 22. En Mozes strekte zijn hand uit naar de hemel En er was gedurende 3 dagen een dikke duisternis in het gehele land Egypte. Gedurende 3 dagen kon niemand een ander zien, nog van zijn plaats opstaan. Maar alle Israëlieten hadden licht waar ze woonden. Tjonge, in Goshen was het licht, in Egypte was het duister. Vers 24. Toen ontbood farao Mozes en zeide: gaat, dient de Heere. Klinkt allemaal goed nog tot dusver, maar dan: alleen uw kleinvee en uw runderen moeten achterblijven. Ook uw kinderen mogen met u meegaan. Die kinderen worden speciaal genoemd, die mogen nu wel mee. Ik denk dan maar bij mezelf, de grijzaars erachteraan, die mogen ook mee. Ze mogen allemaal gaan, behalve één ding. Nee, wat mag niet mee? Alleen uw kleinvee en uw runderen moeten achterblijven. Hun bezit moet achterblijven. Ja, dat is altijd moeilijk. Bezit. Aards bezit. Aards bezit bevindt zich hier op aarde. Aards bezit is een stukje wereld. En laat wel wezen, als je in deze wereld leeft, hebben we allemaal een stukje aards bezit. Waar je, als je niet oppast, ook je hart aan verbindt. Want het is van jou, je hebt ervoor gewerkt enzovoort. Het is je eigendom. Terwijl eigenlijk in ons leven alles van de Heere is. En als je eigenlijk naar je bezit kijkt, naar je bankrekening kijkt, en alles wat je bezit aan huis en auto's en noem maar op, het is natuurlijk, laten we wel wezen, peanuts vergeleken met de rijkdom des Heeren. In vergelijking daarmee is het maar roestig en stel eigenlijk helemaal niks voor. Wij hebben onze God die het, om er zo te spreken in oude testamentische taal, die zijn vee heeft op vele bergen. En dan kom jij met dat ene schaapje aan. Dat is niks, dat is peanuts. Je bent notabene erfgenaam van God en mede-erfgenaam met Christus. Van een erfenis die zo groot is als heel deze schepping. En wat ons dan nog gegeven is hier op aarde, ja, dat is ons gegeven als rentmeester. Daar hoeven we ons hart helemaal niet op te zetten. We mogen die rijkdom verzamelen, die schatten verzamelen, niet op aarde, maar eigenlijk die schatten verzamelen in de hemel, in Kanaan. Want daar ligt ons erfdeel. En Kanaan, nou, daar kan Egypte gewoon niet tegenop. Ja, we leven in deze wereld. We zijn niet van deze wereld, maar we leven wel in deze wereld. En we worden soms aangestoken door die wereld. Om net zo te denken als deze wereld. En hoe denkt deze wereld? Nou, om zoveel mogelijk bezit te vergaren. Een goede boterham te hebben. Een goede positie te hebben in deze maatschappij. Het gaat vaak om eer. Om roem. Om macht. Daar gaat het vaak om. Wat zegt Johannes daarvan in de eerste Johannesbrief? En Johannes. En Johannes 2. De eerste brief van Johannes, hoofdstuk 2. In vers 15. 1 Johannes 2, vers 15. Heb de wereld niet lief, en hetgeen in de wereld is. Indien iemand de wereld lief heeft, de liefde des Vaders is niet in hem. Want al wat in de wereld is, en er zijn er 3 dingen die in de wereld zijn. In de eerste plaats de begeerte des vleeses. In de tweede plaats de begeerte der ogen. En in de derde plaats een hoovaardig leven is niet uit de wereld, maar is niet uit de Vader, maar uit de wereld. En de wereld gaat voorbij en haar begeren. Maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. En daar gaat het vaak in het leven, in deze wereld om. De begeerte des vleeses. Wat wij graag willen hebben. Wat het vlees begeert. En verder de begeerte der ogen, hetgeen wat je ziet. Daar had Eva last van, hè. Ze kwam bij die boom, ze zag de vrucht van die boom en zag er zo'n begeerlijkheid, de begeerte der ogen. En ze wilde het hebben, ze strak haar hand uit. Zo ontstaat ook zonde. Iets willen begeren. De begeerte der ogen. En verder een hoovaardig leven. Dat is eer. En ik zie er vaak om me heen hoor, heel veel eer. Kijk eens wie ik ben, zag. En ik kom soms wel eens op van die parties, weet je wel, ook op je werk. En daar is zoveel eer, je kan de eer bijna snijden door de lucht. De een staat niet te roemen tegenover de ander. Het zijn net een stelletje hanen. Allemaal hanen. Kukkelukkelukkelukku. Allemaal tegen elkaar in. Een hoogwaardig leven. Daar gaat het vaak om. Maar het is niet uit God de Vader. Het is uit de wereld. En ja, je kan hier nog heel veel van zeggen. Want in dit hoofdstuk gaat het hier over dit stukje over wereldsgezindheid. Het gaat over kinderkens, over vaders en over jongelingen. En voor al die drie is er een gevaar. Voor kinderkens, voor, zeg maar, voor baby's, in het geloof is er een gevaar. Voor mensen die wat verder gegroeid zijn, die jongeling zijn, die zeg maar pubers zijn, hè, die wat opgegroeid zijn, daarvoor is er gevaar. En voor vaders in het geloof is er een gevaar. En hij schrijft voor die kinderkens, voor de jongelingen en voor die vaders in het geloof. En voor alle drie is daar een gevaar. En die heeft steeds te maken met die wereld. Met die begeerte van het vlees, met de begeerte der ogen en met een hoogwaardig leven. En vaak is het zo, als men nog jong is, dan is de begeerte van het vlees er. Is men wordt wat ouder, is daar de begeerte der ogen. En is men nog ouder, dan is daar een hoogwaardig leven. Het gevaar. Jongelingen, staat in vers 14. Jongelingen, want gij zijt sterk, het woord Gods blijft in u. En gij hebt de boze overwonnen. Heb de wereld niet lief. Pas op voor die. Voor die liefde tot de wereld. Ik ken iemand, dat was een jongeling, echt in het geloof, die was echt gegroeid. En een dienstknecht van Paulus. Jongen, het woord Gods was sterk in hem. Hij heette Demas. Maar wat deed hij? Hij kreeg de tegenwoordige wereld lief en wat deed hij? Hij verliet Paulus. Hoe is het mogelijk? Maar het gebeurt. En daar ging hij. Compromisvoorstel nummer 4 van Satan. En Demas viel. Er was een Ananias en Safira. God, die waren er zelf toe gekomen om hun akkers te voorkomen. Maar daar kwam toch het compromisvoorstel van Satan. Joh, je moet wat achterhouden. Moet je vertellen aan die apostelen. Liep bij hun beiden allebei fout af, dat weten we wel. Als een waarschuwing van de Here. De Here kent ons hart. Je neemt voor de Heer om een dikke in de collectezak te doen, een dikke gift. Maar toch later denk je, ah, laat ik het toch maar wat vanaf halen. Niemand weet het, maar de Heer weet het. Is al ons goed, al ons geld, heel ons leven, behoren dat toe aan de Heer? En willen we, hebben we dat over voor de Heer? Kan de Heer dat zo nemen? Omdat we des Heeren zijn. We zijn wel in deze wereld, maar niet van deze wereld. En we zijn ook niet van onszelf. Hoe staan we daarin? Wat zegt Christus als je dat wil weten, als je dat wil testen in je leven? Hoe ben je dan heel snel achter? Daar waar je hart is, hè? Daar waar je hart is, hè? Daar is ook je schat. Ja. Waar is ons hart? Is ons hart op aarde? Nou, dan zijn we bezig met aardse dingen. Maar we moeten niet bedenken dingen die op de aarde zijn. We moeten bedenken dingen die boven zijn, aan de rechterhand des Vaders. Waar ons leven verborgen is met Christus in God. Bedenk de dingen die boven zijn. En helaas zijn er vaak mensen toch die dan ja, toch dat proberen te combineren. En het niet lukt en daardoor uiteindelijk niet genieten van die verlossing. Er zijn zelfs mensen die eerst gegroeid zijn in het geloof. Die drie dagreizen hebben ondernomen. Die echt de uittocht helemaal hebben meegemaakt. En die genieten van het nieuwe leven. Het opstandingsleven. En dan op reis zijn als pelgrim. Door de woestijn naar het Kanaan. Dan komen ze bij Kanaan. En dan opeens gaat het toch nog mis op het randje. Want dan gaan ze toch opeens weer terugverlangen naar de vleespotten van Egypte. En in ons leven, en dat is tot die laatste stap toe, tot we in het hemels Kanaan zijn. Zijn wij in deze woestijn? Maken we deel uit van deze wereld? Zitten wij in deze wereld? En Satans arm is nog steeds heel erg lang. En dan kan je nog steeds opwekken met zo'n compromisvoorstellen. Om terug te verlangen. Om terug te keren. Waardoor je uiteindelijk het hemels Kanaan mist. Laat niemand u de prijs doen missen. Zegt de apostel Paulus. En die Jezus zegt, zie toe dat niemand uw kroon nemen. Er staat veel op het spel. Dus luister niet naar deze compromisvoorstellen. Ik eindig met een tekst van Paulus uit Galaten 6. Omdat we nou toch met Galaten bezig zijn, vond ik het al een mooi einde. Galaten 6. Waarin Paulus zijn brief eindigt in Galaten 6 vers 14. Galaten 6 vers 14. Waar die zegt, maar ik mogen ervoor bewaard blijven te roemen anders dan in het kruis van onze Heere Jezus Christus, door wie de wereld mij gekruisigd is en ik der wereld. Want besneden zijn of niet besneden zijn betekent niets, maar of men een nieuwe schepping is. En allen die zich naar die regel zullen richten, vrede en barmhartigheid komen over hen en ook over het Israël Gods.